Welkom bij de podcast over koetjes en kanker. Mijn naam is Evelien van der Werf en ik ga in deze podcast op zoek naar antwoorden op de vraag: hoe pak je de draad van het leven weer op als je kanker hebt gehad? Bij mij aan tafel zit vandaag een hele jonge man, Jordi Onkehout. Hij krijgt op zijn 18e de eerste diagnose lymfeklierkanker. En er zullen nog twee volgen. Heel bijzonder verhaal. Hij doorstaat 60 chemo's, 24 bestralingen en een stamceltransplantatie. En zijn droom om profvoetballer te worden valt in duigen. Welkom Jordi.
Dank u wel.
We hadden afgesproken dat je je zou zeggen. Hè?
Ja, we zullen even bij mijn ouders langs gaan, want dat komt vanuit hun.
Oh ja, ja, tuurlijk.
Nee, moet dat altijd netjes en beleefd zijn.
Nou, dat
maar
is
ik zal erop letten.
Oké, top. Jij bent de meester geworden in vallen en opstaan. En dat klinkt nu natuurlijk ontzettend cool. Hè, je hebt een boek geschreven, je bent er doorheen gegaan. Maar dat traject is natuurlijk heel pijnlijk en heel angstig, angstaanjagend. Ja, dat is gewoon hartstikke rot. Hoe zag jouw leven eruit voordat je die eerste kankerdiagnose had?
Allereerst, het was natuurlijk echt, ja, je kan het bijna niet beschrijven wat voor gevoel je krijgt als je dat te horen krijgt, dat je ziek bent.
Mm-hmm.
Hoe ik daarvoor leefde, ja, ik leefde eigenlijk altijd gezond. Ik was niet zoveel aan het stappen. Ik was echt bezig met de voetbal, met sporten. Ja, ik had eigenlijk maar één droom om zo hoog mogelijk te voetballen. En ik was er eigenlijk wel goed in voetbal. Ik was altijd wel gedisciplineerd. Ik ging op tijd naar bed. Ik nam voldoende rust. Dus eigenlijk, ik had een heel mooi leven voordat ik echt ziek werd. Nadat ik ziek werd natuurlijk ook, maar je snapt wat ik bedoel.
Mm-hmm.
Ja, dus alles valt uit je handen, want je hebt niks meer in de hand. Het lot heb je eigenlijk zelf niet in de hand. De doktoren, je moet je overgeven aan de doktoren. En die hebben echt heel goed voor me gezorgd. Dus ik ben ze daar echt nog elke dag dankbaar voor. Maar eigenlijk het leven wat ik daarvoor had, ja, ik was gewoon een puber die lekkerste ding deed wat bij die leeftijd hoort.
Ja, maar ieder jongetje, als je 5-6 bent, ieder jongetje wil profvoetballer worden. Maar jij speelde ook echt heel goed.
Ik heb mooie stages gehad in Engeland, bij Stoke City en bij Leicester.
Fantastisch, ik hou ook heel erg van voetballen.
Ja, het was een fantastische tijd.
Ja.
Maar soms dan denk je ook wel van wat als ik niet ziek was geworden. Dat antwoord ga ik nooit beantwoord krijgen, dus ik stop daar ook gewoon mee van.
Jij bent daar, denk je daar nooit over na?
Nee, niet meer. Vroeger natuurlijk wel. En soms zie ik wel eens op tv dingen dat ik denk van, joh, hoe kan je dat nou doen? Want dat leer je al bij de F's dat je dat niet zo moet doen.
Mm-hmm.
Maar die vraag heb ik inmiddels uit mijn hoofd gezet.
Wat goed.
Ik geniet nu gewoon van hoe ik me voel en hoe ik ben. En tuurlijk denk je er heel af en toe nog wel eens aan, maar ik probeer zo veel mogelijk gewoon naar voren te kijken in plaats van naar achter.
Wat goed. Hey, want hoe oud ben je nu?
Ik ben nu 28.
28. 10 jaar geleden kreeg jij de eerste.
Klopt.
Vertel, hoe ging dat?
Nou, eigenlijk had ik er niet eens echt door dat ik ziek was. Ik had eigenlijk al 1,5 jaar die bobbel in mijn nek.
En, je had een bobbel in je nek?
Ja, alleen mijn beste vriend wist dat.
Mm-hmm.
Voor de rest had ik het niet zo tegen mensen verteld. En ja, ik dacht, ik kan alles, ik kan voetballen, ik ben niet moe, ik voel me gewoon goed. Dus dat gaat vanzelf wel weer weg. Totdat mijn ouders, hun vrienden, die hebben ook een dochter, die is 3 weken ouder dan dat ik ben, die kreeg leukemie. En toen dacht ik wel van shit, ik heb eigenlijk ook al heel lang een bult in mijn nek. Misschien ben ik ook wel ziek. En het ging allemaal onwijs snel. Ik ging bloed prikken met mijn oma nog, want ja, mijn ouders dachten van hij heeft gewoon iets en hij moet gewoon even bloed prikken.
Je oma ging mee?
Mijn oma ging mee, maar ik kon helemaal niet tegen het ziekenhuis of tegen een dokter. Ik viel gewoon flauw, want die lucht al,
echt,
ik vond het verschrikkelijk, verschrikkelijk. En op een gegeven moment, ja, dan ga je in het traject in. En ik weet nog wel de dag dat ik dus te horen kreeg dat ik kanker had. Dat ik naar het ziekenhuis moest. Dat alleen mijn vader ook meeging. Want wij dachten gewoon, ja, we krijgen een uitslag. En ja, joh, misschien krijg ik een salfie of wat dan ook. En is het klaar? Of ik moet wat meer rust pakken. Mijn moeder was ook gewoon naar de werk gegaan. Mijn zusje was gewoon naar school gegaan. Mm-hmm. En eigenlijk toen ik te horen kreeg dat ik kanker dus had, toen moesten we gewoon mijn moeder eigenlijk bellen dat ze zo snel mogelijk naar het ziekenhuis moest komen. Ja, dus we hadden er helemaal geen rekening mee gehouden.
En op dat moment, want helaas is jong en kanker is wel, op het moment hoor je eigenlijk wel steeds wat meer.
Ja, je hoort het bizar veel.
Maar 10 jaar geleden was dat volgens mij nog niet zo heel erg veel. Ik bedoel, ja, je hebt dan een, wat je net vertelde, dat meisje wat in jouw omgeving dat ook ziek was.
Ja.
Had jij nog meer mensen in jouw omgeving die kanker hadden, zo jong?
Nee, eigenlijk niemand. En eigenlijk pas als je dan het ziekenhuistraject ingaat, dus dat je lotgenoten ziet, ja, dan pas zie je echt ja, de kinderen, de jongeren daarin. Maar daarvoor eigenlijk niet. En misschien hield ik me daar ook niet altijd mee bezig natuurlijk. Hè? Op het moment dat je nu hoort dat iemand kanker hebt, dan sta ik er anders in dan dat ik 10 jaar geleden stond.
Mm-hmm.
Nu denk ik meteen van ja, alles wat ze mee moeten maken, wat ik natuurlijk al meegemaakt heb. Dus ja, je weet wat ze moeten doorstaan en dat doet vaak nog meer pijn dan daarvoor natuurlijk. Maar ik probeer die mensen altijd zo positief mogelijk te benaderen. Want op het moment dat ik toen te horen kreeg dus dat ik kanker had, toen dacht ik eigenlijk meteen, kanker, dan ga je dood. En met mijn boek wil ik ook echt laten zien dat kanker niet meteen de dood hoeft te zijn. Dus ja, dat wil ik de mensen echt meegeven en proberen mensen daarmee te inspireren. Dat ze altijd door blijven gaan.
Dat lukt. Dat kan ik je verzekeren, dat lukt.
Ik hoop het.
Ja, ik heb dat boek van jouw uitgever toegestuurd gekregen. En ook met de vraag of wij deze podcast op konden nemen. Nou, heel erg graag. Want ik denk inderdaad dat jouw verhaal heel inspirerend is. Ook voor mensen die, nou nog niet eens met kanker. Maar sowieso mensen waarvan het niet altijd lukt. Je wil graag iets en dan lukt het niet. Jij bent ook wel een voorbeeld hoe je daar mee om kan gaan. Maar daar gaan we het zo nog wel even over hebben. Want ik wil nog even terug naar die eerste kanker. Ben jij toen in je omgeving naar het ziekenhuis gegaan? Of moest je naar het AVL? Of moest je naar een speciale afdeling voor jongeren? Of hoe ging dat?
Ja, ik heb mazzel gehad in die zin. Want ik woonde op dat moment in Hoofddorp. En bij Hoofddorp heb je eilanden. En wij woonden op eiland 12 met mijn ouders en mijn zusje. En eiland 13 is het ziekenhuis.
Echt waar?
Ja, dus daar hebben we massa mee gehad. En inderdaad, het AVL, dat zat of zit daar zo. In een dependance noemen ze dat. Maar dat zit gewoon vast aan het ziekenhuis.
Oh, dus, dat wist ik helemaal niet.
Nee, dus als ik echt door zou lopen, zou ik binnen 5 minuutjes van mijn ouders huis nu naar het ziekenhuis zijn.
Bizar.
Ja, dus dat was ook wel lekker naderhand met de bestralingen.
Ja.
En mijn vrienden woonden daar ook allemaal op hetzelfde eiland. Dus op het moment, al kon ik ze maar 5 minuten zien, stonden ze beneden toen ik in het ziekenhuis lag om even te zwaaien. En dat gaf mij heel veel energie en kracht. Dus ik heb heel veel mazzel gehad dat we zo dicht bij het ziekenhuis woonden.
Ja.
Ook omdat ik dan wel eens kon uitkijken op het rijtje waar mijn ouders woonden.
Ja,
dus ja,
ja
dan heb je toch een beetje een thuisgevoel daarin.
Ja, hey, en want jij was natuurlijk hartstikke fit toen jij in dat ziekenhuis kwam als voetballer.
Ja, zeker. Ik denk ook dat dat een van de redenen is geweest dat ik hier nog aan tafel zit.
Ja.
En ik geef dat ook echt wel mee aan mensen. Ja, ik kan niet zeggen dat je hebt gewonnen van kanker, want dat vind ik echt heel erg als mensen dat zeggen. Ik heb gewoon heel veel mazzel gehad.
Mm-hmm.
Maar je moet jezelf ook niet daar tekort in doen. Als jij gewoon een goede conditie hebt, dan denk ik dat je toch nog meer overlevingskansen hebt dan dat je echt geen conditie hebt. Dus ik probeer eigenlijk iedereen in mijn buurt altijd te zeggen van joh, doe er iets aan. Want
ja.
Het is gewoon hartstikke belangrijk omdat je een goede conditie hebt.
Ja, ja, ja. Hey, want toen ben je op een gegeven moment, heb je bestralingen gehad? Heb je ook chemo's gehad?
Ja.
Chemo's, bestralingen.
Stamceltransplantatie. Meerdere operaties. Ook echt een operatie dat ik bij moest zijn. Dat ze een tumor onder mijn borstbeen gingen verwijderen.
Oh, gatsie.
Maar dan gingen ze vlak langs mijn slagader. Gelukkig mocht mijn vader erbij aanwezig zijn. Maar die vond het wel heel heftig om te zien. Maar ja, het was wel, dat was wel een van de pijnlijkste operaties.
Ja, ja, ja. Hey, en op een gegeven moment kom je dan, komt dat moment dat de arts zegt, of heeft die arts dat gezegd, van je bent schoon?
Ja, zeker. En meerdere malen, helaas.
Ja, want je bent schoon en je gaat, je loopt dat ziekenhuis uit. Hoe oud was je toen, na de eerste kanker?
19.
Oké, 19 was je. Ja. Je loopt het ziekenhuis uit. Je bent klaar met de behandelingen. En toen?
Ja, het eerste wat ik doe is het voetbal oppakken. Ik wil zo snel mogelijk weer trainen.
Jij dacht, ik ga alsnog profvoetballer worden.
Nou, prof weet ik niet meteen of ik dat zou denken. Want ja, je moet ook wel reëel zijn. Je hebt gewoon een aantal maanden niks gedaan. Je hebt chemo's gehad. Je spieren zijn gewoon afgenomen.
Ja.
Dus zo reëel was ik wel. Maar ik dacht wel van, joh, waar is de limit? Ga met die banaan. Ik ging vijf keer in de week naar de fysio. En dat deed ik dan 's ochtends, want dan kon ik daarna meteen naar school. Dus vaak was ik daar dan om 7 uur. En dan kon ik om 8:30 de trein pakken naar mijn school toe. Op school hielden ze heel erg rekening met me. Ik deed de sport- en beweegopleiding in Amsterdam. Dus ik was eigenlijk altijd met sport al bezig. En dat heeft me natuurlijk dan ook wel weer geholpen om mijn conditie weer op peil te krijgen. Maar ja, dat sporten, dat was eigenlijk een van de eerste dingen.
Dat is
een
rode draad in jouw leven, sporten.
Ja, ik denk dat er ook heel veel dingen bij komen kijken. Het samenwerken, het verbroedert. Het is mooi als je scoort, als je wint. Maar toch leer je ook heel veel van als je verliest.
Mm-hmm.
Dus dat positieve gevoel wil ik eigenlijk altijd wel. Ik vind dat fijn.
Ja, ik zie het ook aan je. Dat je dat. Je ziet er ook helemaal topfit uit.
Dus, ja, dankjewel.
Dus dat is, dat is wel heel, heel inspirerend ook. Want jij, wat ik me ook afvraag. Jij hebt een hele andere jeugd gehad dan leeftijdsgenoten van jou. Merkte je dat ook toen jij na de eerste kanker weer op school kwam en verder mocht met het leven? Merkte je dat?
Nee, ik zelf niet. Maar als ik er echt zo over na ga denken, dan ja, eigenlijk wel. Want dat hoor je ook wel om je heen, hè, dat je wat volwassener wordt.
Mm-hmm.
Gelukkig heb ik ook wat oudere vrienden die daar natuurlijk ook weer wat oudere vriendinnen hebben. Dus dan word je al wat sneller volwassen.
Mm-hmm.
Dus ja, je hebt een andere jeugd gehad. Als ik nu mag zeggen van, als je terug kon draaien, zou je het veranderen? Dat zou ik zeker niet doen. Want het klinkt misschien suf, maar mede doordat ik kanker heb gehad, ben ik nu wel de persoon die ik nu hedendaags ben. Het is eigenlijk erg dat er zoiets moest overkomen om te zijn wie ik nu ben. Maar als ik nu kijk van wat ik echt heel anders zou kunnen doen op dit moment. Ik zou nog meer mensen willen helpen die met deze verschrikkelijke ziekte te maken hebben. Maar voor de rest, ik ben eigenlijk heel blij hoe het nu allemaal gaat.
Want als je dan praat over je bent een andere Jordi geworden dan wie je was. Wie was dan die Jordi waarvan je denkt,
Nou, ik was wel iemand die ten koste van anderen geintjes zou maken. Mensen wel eens plaagde, pestte. En nu ben ik iemand die dat niet zo snel zou doen.
Mm-hmm.
Ik ben me weer bewuster van. En ik heb er ook wel eens over nagedacht van, joh, zou dat dan zijn dat ik ziek ben geworden omdat ik dat dus deed? Ik was soms gewoon echt een pestkop op school. Met de voetbal was ik wel altijd rustig, omdat ik wist dat de trainers, die zetten je gewoon wissel als je geintjes uithaalt. Maar op school heb ik wel dingen gedaan waar ik nu spijt van heb.
Dus eigenlijk zeg je, kanker was een soort straf. Je zei, ik heb wel eens over nagedacht van, heb ik dan kanker gehad omdat ik zo was? Maar dan lijkt het net alsof je zegt dat je een soort van, dat het leven of nou, wie dan ook, jou straf geeft met kanker omdat je zo was.
Ja, nee, ik heb er wel eens over nagedacht. En ik heb ook de eerste keer dat ik ziek werd, heb ik iedereen benaderd via Facebook. Van, joh, sorry dat ik vroeger zo was. En het voelde voor mij gewoon dat ik sorry moest zeggen tegen ze.
Ah, dat is fantastisch.
Ja, en sommigen reageerden erop, sommigen ook niet. En dat snap ik, hè. Sommigen zullen boos op me zijn en dat is helemaal terecht. Maar ik heb wel voor mijn gevoel nu alles eraan gedaan om oprecht mijn excuus aan die mensen aan te bieden.
Mooi, ja, prachtig.
Ja.
Dat het ook kan brengen, hè?
Ja, weet je wat het is? Je bent zo fit en opeens word je ziek en dan ga je echt nadenken. Vooral in bed, hè, als je alleen bent, dan denk je van, joh, waarom ik? En dan ga je jezelf een beetje reflecteren. Je kijkt dan echt in de spiegel van wat had ik anders kunnen doen. Nou, qua voeding of wat dan ook. Ik gebruik nog steeds nooit drugs. Nu af en toe wat alcohol, maar toen deed ik dat ook echt niet. Roken, nooit gedaan, zou ik ook nooit doen. Dus dan ga je aan jezelf twijfelen van joh, hoe komt het dan? En ik weet het, het klinkt misschien een beetje suf dat je dan gaat denken van joh, misschien komt het omdat ik die mensen pijn heb gedaan. Maar op dat moment voelde dat voor mij goed om die mensen gewoon mijn excuus aan te bieden.
Nou, ik snap het heel erg goed. Want toen ik de eerste keer kanker kreeg, was ik 40. En waren er ook een aantal dingen in mijn leven dat ik dacht, ik heb het gevoel dat ik dat heel erg moet veranderen, maar ik weet eigenlijk niet zo goed hoe. En doordat ik kanker kreeg, heb ik eigenlijk heel veel zelfvertrouwen gekregen en gezien wat echt belangrijk is in het leven. En daardoor ben ik wel dingen gaan veranderen. Dus ik denk ook wel eens in tegenslagen zitten kansen. Wil niet zeggen dat de tegenslagen, dat met de schuldvraag of zo te maken heeft, denk ik nu. Maar ik denk wel dat het een mooie kans is. Hè, dat in een tegenslag, hè, wat jij ook zegt, je hebt eigenlijk die tegenslag gebruikt om er een kans uit te halen om, nou, in ieder geval voor je omgeving ook goed te doen.
Ja, zeker. En dan denk ik ook meteen altijd aan Johan Cruijff. Ieder nadeel heeft ook zijn voordeel.
Ja.
Dat vind ik wel mooi als ik daar dan over nadenk en als ik die zin hoor.
Hoe ben je erg het ook allemaal was. Van hem?
Zeker, zeker.
Ik ook.
Het is gewoon de allerbeste voetballer die Nederland ooit gekend heeft. Misschien wel van de wereld. Het is jammer dat ik hem nooit zelf heb zien kunnen voetballen. Maar als ik die filmpjes dan kijk op YouTube. En ook hoe hij zich altijd heeft ingezet voor de kinderen.
Ja.
Ik ben toen genomineerd om Haarlem en Meerder van het jaar te worden. En eigenlijk het eerste wat ik zei van, want ik heb mijn eigen foundation voor kinderen en jongvolwassenen die met de ziekte kanker te maken hebben. En het eerste wat ik zei, eigenlijk alleen mensen als Johan Cruijff, die hebben hun eigen foundation. Dus ik ben echt vereerd dat ik ook mijn eigen foundation heb.
Wauw. Een eigen foundation. Ja, dat staat bij mij op de achterkant van het briefje. Je bent me eigenlijk iets te vroeg af. Maar dat is fantastisch. Want hoe is het gekomen dat jij, hoe heet je foundation?
Jojo Foundation.
Jojo Foundation.
Ja.
En hoe, wat doet het en hoe ben je daar, hoe heb je dat gedaan? En wanneer?
Nou, allereerst de Jojo Foundation die is ontstaan door mijn oude voetbaltrainer. Ze is van Jordi Onkhout. En als je kanker hebt, dat kan je zelf ook beamen. De ene keer voel je heel goed en het andere moment kan je heel slecht voelen. Dus je gaat als een jojo op en neer. Dus daar komt eigenlijk de naam vandaan.
Ja, ja, leuk. Leuk, en, bedacht.
Ja, en hij is ontstaan toen ik voor de tweede keer eigenlijk ziek werd. We dachten dat ik ziek weer was en helaas was het ook echt zo. Toen kwam mijn oude voetbaltrainer bij me en die zei van, met mijn voetbalschool mag ik geen winst maken. Maar ik zou zo graag een foundation voor jou willen oprichten. Om daar geld aan te geven.
Fantastisch.
En waarom hij met dat idee kwam, je hebt comfortkamers in Hoofddorp, in het Spaarne Gasthuis. En ik lag daar eigenlijk altijd.
Wat is dat, een comfortkamer?
Een comfortkamer is een wat grotere kamer. Het is echt een huiskamergevoel wat je daar hebt. Dus de muren die zijn niet echt wit, die zijn gewoon echt met een kleurtje. Er is een hele mooie tv. Je hebt een chillstoel. En het is wat groter, dus je kan echt je visite gewoon echt ontvangen.
Hmm.
Op het moment dat je partner wil blijven slapen, dan kunnen ze zo'n bed erbij schuiven. En dan heb je lekker een kamer met z'n tweeën.
En voor wie?
Ja, eigenlijk is dat voor mensen die het echt nodig hebben. Vaak zijn het de mensen die overlijden en die daar dan afscheid kunnen nemen van hun familie. Maar omdat ik heel jong was, zeiden ze tegen mij van, joh, jij mag daar liggen.
Oh, wauw.
Ja, en eigenlijk heb ik daar altijd gelegen totdat ik één keer niet mocht. En ik
dat het vol was of zo?
Nou, er lag een oude meneer in. En nu schaam ik me er wel een beetje voor dat ik me zo toen heb gedragen. Maar ik zette mijn tas neer en ik zei tegen mijn ouders toen ik in een normale kamer van het ziekenhuis lag. We gaan naar huis. Ik ga dit niet doen. Ik word hier alleen maar zieker. Ik ga naar huis. Ik neem die chemo niet. Ik ben er klaar mee.
Oh.
Dat is die puber die even in me opkwam.
Helemaal logisch natuurlijk.
Nou, als ik zo terugkijk denk ik van joh, stel je niet zo aan en ga daar gewoon je ding doen. Maar op dat moment was dat zo belangrijk voor me dat ik eigenlijk altijd zo'n grote kamer wou. Dat ik ook mijn PlayStation kon aansluiten. Want ja, je ligt daar dan... je hebt 24 uur lang chemo en je ligt daar 5 dagen. Dus ja, je wil af en toe ook een beetje afleiding. En dat oude mannetje die dus in die kamer zat, die hoorde dat dus. En die is naar een verpleegster toegegaan en had gezegd van... die jongen die mag wel in mijn kamer, ik ga dan in zijn kamer. Ja.
En heb je dat gedaan?
Dat heb ik zeker gedaan. Ik was zo blij als een klein kind.
Wat lief.
En toen ik daar eenmaal in die kamer was, toen zei ik tegen het personeel... Als ik ooit beter word, regel ik nog zo'n kamer voor jullie. En
wow.
Daarom hebben wij met de foundation, zijn we dus echt geld gaan inzamelen om nog zo'n kamer te realiseren.
En dat is gelukt?
Dat is zeker gelukt.
Wauw, wat gaaf.
Ja.
Wat fantastisch.
We hebben nu 2 kamers erbij gekregen. En een sportkamer erbij. En ik heb helaas daar ook in quarantaine moeten liggen. Dus we hebben daar ook nieuwe tv's geplaatst in de quarantainekamers.
Maar dat is hartstikke duur.
Ja. Ja, dat is zeker prijzig. Maar met goede doelen. Je merkt het zelf ook. Kanker, dat is nu gewoon hot met een topic. Je hoort het zoveel om je heen. Dus mensen zijn daar wel gul in. En zelf hebben we dan ook wel echt acties daarmee. Ik heb bijvoorbeeld de Dam-to-Damloop gerend. Niemand had eigenlijk verwacht dat ik dit zou halen. De dokter zei eigenlijk ook van... joh, je gaat nooit meer zo worden hoe je was. Dus voor mij was het een hele uitdaging en... ja, ik heb het toch geflikt dit jaar.
Wow,
of voor 2023.
Wat goed, hé.
Ja.
Want even voor, want ik bij mij in mijn hoofd gaat het van links naar rechts. Oké, 1 keer kanker. Opgekrabbeld. Geen voetballer meer. 2 keer kanker. Dan krijg je ineens een foundation. Door je voetbaltrainer. Dan ga je dat realiseren. Want dat... En na de 3e kanker ben je dus die marathon gaan lopen.
Ja, ja, het is 16 kilometer. Ja. Maar na de laatste keer, dat
ik
was
doe het je niet
jaar.
Nou, hoor.
Nee, het was ook best wel pittig, moet ik eerlijk zeggen. Want tijdens het rennen gaan er toch heel veel dingen door je hoofd heen.
Mm-hmm.
Een dokter die zegt dat je het eigenlijk niet meer kan. Je ziet jezelf gewoon in het bed liggen.
Mm-hmm.
Er gaat van alles door je hoofd heen. Ik zag op een gegeven moment ook een ambulance en toen kreeg ik helemaal zo'n realisatiemoment van joh, wat ben je nu eigenlijk aan het doen? Ik keek op mijn horloge naar, mijn hartslag ging echt tekeer. Maar door de steun van mijn vrienden en de mensen die meerenden en natuurlijk ook het publiek die er stond, heb ik het wel vol kunnen houden. Maar er was wel een moment dat ik denk bij 13 kilometer dacht van waarom ben ik dit eigenlijk aan het doen, want ik kan niet meer. En de grap was, ik rende gewoon 15 kilometer normaal met trainen. Maar dan komt er toch meer spanning bij kijken. Dus dan voel je het nog meer.
Ja, ja. En ik herken het. Ik heb na de chemo's heb ik een racefiets gekocht. Want ik had bedacht, ik ga de Alpe d'Huez 6 keer. Zei ik ook heel stoer. Ik had nog nooit op een racefiets gezeten. Ik was wel sportief en fietsen en alles. Ik kwam uiteindelijk wel bij de cardioloog terecht. Met een overspannen hart. En dat die arts zei, je mag alleen nog maar dit jaar op een omafiets fietsen. Dus ik snap het wel. Maar bij mij was het zo... dat de oude Evelien voor de kanker, hè, bij mij was het altijd willen is kunnen en hupsakee en als het niet lukt, dan doe ik er gewoon nog een tandje bij. Herken jij dat?
Zeker. Ik zeg ook heel vaak van pijn is tijdelijk, opgeven is voor altijd. Dus ja, je wil zoveel mogelijk doorgaan. Maar nu in de loop der jaren weet ik ook wel wat mijn lichaam aangeeft dat ik daarna moet luisteren. Dus ik kan ook wel zeggen dat ik mijn lichaam echt heel goed ken. En ja, je probeert er natuurlijk alles uit te halen, maar als het echt moet, dan luister ik wel echt naar mijn lichaam.
Wat is voor jou nou het allerbelangrijkste wat je hebt geleerd door die 3 kankerdiagnoses?
Dat je moet genieten van het leven. Dat staat bij mij echt op nummer 1.
En hoe ziet dat eruit, genieten van het leven? Wat is dat voor jou?
Nou, ik vind het gewoon heerlijk om met mijn vrienden of familie lekker te gaan eten. Gezelligheid. Elke dag even een appje naar elkaar sturen. Al is het een klein compliment geven naar iemand. Welgemeend natuurlijk. Laten zien dat mensen er mogen zijn. En dat zij ook moeten genieten. Want ja, morgen kan alles over zijn. En dat probeer ik echt iedereen mee te geven. Op mijn werk bijvoorbeeld ben ik altijd wel iemand die positief is. En dat zeggen mijn collega's ook altijd. Dat op het moment dat ze er even doorheen zitten. Dat ze heel veel positiviteit van me krijgen. Ja... Nogmaals, ik maak me ook wel eens druk om kleine dingen. Hè? Maar ik heb wel geleerd, nu dat ik ziek ben geworden, ja, om de kleine dingen, we kunnen ons druk maken wat we willen. Maar als je het niet in de hand hebt, dan ja, kan je het beter gewoon loslaten en kijken hoe het gaat. In plaats van je heel druk maken.
Ja, zeker, zeker. Maar dat klinkt vaak inderdaad wel makkelijker dan dat het is. Want hoe is dat voor jou als jij een periode wat meer moe bent? Of dat je bijvoorbeeld onder de douche staat en denkt, oh shit, ik heb hier een iets. Ben je bang om weer kanker te krijgen?
Nee, ik ben niet bang. Mijn gevoel zegt, als ik bang zou zijn, dat ik niet zo van het leven zou kunnen genieten als dat ik nu doe. Mm-hmm. Ik snap natuurlijk wel wat je bedoelt. Hè. Je bent wat meer op je hoede. Vooral mijn moeder, die is eigenlijk altijd wel. Ja, dan kijkt ze me aan en dan zegt ze, je bent toch niet afgevallen? Of die is gewoon heel zorgzaam voor me.
Ja, logisch.
Logisch. En ja. Voor de rest, als ik heel eerlijk ben, denk ik er ook niet elke dag aan, hoor, dat ik ziek ben geweest. Want op het moment dat jij je gewoon prima voelt, en zelfs tijdens mijn ziek zijn, het is dat je dan wel eens in de spiegel keek dat je een kale kop had en 10 kilo zwaarder in je gezicht. Maar voor de rest, als je echt goed voelt, dan heb je dat niet altijd door. Tenminste, dat had ik. Ik weet niet hoe dat voor jou was.
Ook wel een beetje zo, maar ik heb wel echt wel hele slechte periodes gehad dat ik echt dacht, dit komt gewoon nooit meer goed. Maar ik was niet zo fit als jij, want ik vloog natuurlijk als stewardess de wereld rond. Nou, dat is voor je conditie niet heel erg gezond. Dus voor mij was het ook lastig van, ik ben moe. Ja, komt dat nou omdat ik jetlag heb? Of komt dat omdat er iets in mijn lijf niet helemaal oké is? Dus dat was lastig. Maar ik vind het, daarom vind ik het ook zo fijn om met jou te praten, want jij bent heel jong, heb je dit al moeten doorstaan. En ik hoor ook dat jij met hele andere dingen te maken had dan als je 40, 50 of 60 bent. Hè, als jij aan het begin van je leven, dat je nog heel erg aan het opbouwen bent en je hebt een droom. En nou ja, die droom die spat uiteen. En je krijgt 3 keer kanker en ineens heb je een foundation. Ik vind dat ook wel heel mooi dat. Dat is ook het grappige van het leven, dat je eigenlijk heb je iets, hè, een droom, iets voor ogen. En ineens zit je op een hele ander spoor. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat dat spoor slechter is of vervelender. Nou, sterker nog, als ik jou hoor, dan denk ik wel eens, hè, en ik heb natuurlijk je boek gelezen, gaan we het zo over hebben, dat ik denk, jeetje, je hebt ook zo ontzettend veel teruggekregen.
Ja, zo voelt het ook voor me. Dat ik, het leven wat ik nu heb, het is gewoon fantastisch als ik heel eerlijk ben.
Ja.
En als ik dan ook zie, ik ben dan wel eens in het ziekenhuis natuurlijk voor controles.
Ja.
En het allermooiste compliment wat ik denk ik ooit heb gekregen is dat ik dan in de gang loop. Ten eerste zijn alle verpleegsters echt super blij om me te zien. Dus ik krijg allemaal een dikke knuffel van me. Maar ik zie een meneer, nou, ik overdrijf niet, maar hij was denk ik rond de 2 meter en best wel breed. Een kaal hoofd, echt wel een stevige man. En hij komt uit de kamer die wij gesponsord hebben met de Yo-Yo Foundation. En hij had gefietst. We hebben daar zo'n heel mooi, een zitfiets. En op het beeldscherm kan je dan intoetsen in welke stad je wil gaan fietsen.
Oh, wat leuk.
Dus hij komt heel leuk en heel mooi. Hoe moet ik het zeggen? Hij was gewoon heel enthousiast, maar ook eigenlijk wel heel trots. Komt hij met zijn chemopaal, hè? Dus hij zat gewoon aan de chemo. Komt hij die kamer uit en hij zegt, jongens en meiden, ik heb net weer heerlijk gefietst in Rome. En dan denk ik van ja, met een eigenlijk iets heel kleins, hè. Wij geven zo'n tv en zo'n fiets geven aan zo'n meneer. Hij is doodziek. Ik weet natuurlijk niet wat de diagnose was, maar hij is nu wel heel vrolijk. Mede dankzij wat wij hebben gepresteerd met de foundation.
Fantastisch.
En dat vind ik dan heel mooi. En wat ik wel wil zeggen, want ja, het is mijn naam, van Jordi Onkoud, maar ik doe het echt niet alleen. Ik doe dat echt met een heel goed team. En zonder dat team had het ook nooit zo kunnen staan zoals het nu is. Dus ik krijg vaak de complimenten, maar die complimenten mogen ook zeker naar het team van de foundation zelf.
Nou ja, jij bent het gezicht en jij hebt het natuurlijk allemaal doorstaan. En doordat jij dit hebt gehad, is dit tot stand gekomen. En natuurlijk, dat is fantastisch dat al die mensen geïnspireerd zijn geraakt door jou. En ook door jouw verhalen, dat die kamer zo belangrijk voor jou was.
Ja.
Ik ben wel heel nieuwsgierig trouwens hoe dat ze dan uitziet.
Ja, ik kan je het je zo laten zien.
Ja, leuk. Misschien ga ik eens even kijken hoe ik dit dan... ik ga wel op Instagram ook even wat foto's posten van die kamer. Vind ik wel heel leuk. En misschien ga ik wel een keer langs. Dat vind ik wel heel leuk, heel inspirerend. Dan heb je ook nog dat boek.
Ja.
Wanneer kwam het idee, hoe is dat boek ontstaan? Laat ik het zo vragen.
Nou, ik ben al een aantal jaar gevraagd door uitgeverijen. Van, joh, wil jij je boek schrijven? Want het is heel speciaal wat jij hebt meegemaakt. Op dat moment was het voor mij nog niet het juiste moment. Tuurlijk hou je nog in je achterhoofd. Stel,
waarom
ik word
niet?
Voor een vierde keer ziek.
Hou op, zeg.
Ja, je weet het nooit. Het is in een korte periode dat ik dus drie keer achter elkaar die ziekte heb gekregen. En nu was gewoon het moment dat ik gewoon goed in mijn hoofd zit. Ik ben stabiel daarin. En ik dacht van hoe mooi zou het eigenlijk zijn om mensen te helpen. Mijn vriendin die zei ook van, joh, je hebt echt wel een verhaal om te vertellen. En mensen die willen dit horen. Je hoort zoveel om je heen dat mensen kanker hebben. Dus waarom zet je het niet gewoon op papier? Dus ik ging erover nadenken en ik dacht van wie zou dat nou willen lezen, zo'n verhaal?
Wie zit er op mij te wachten?
Wie zit er op mij te wachten?
Dat proces heb ik ook gehad.
Ja.
Waarom?
En toen dacht ik van, joh, weet je, het maakt me niet uit hoeveel ik er verkoop. Het gaat mij erom, al help ik maar één iemand ermee, dan is mijn doel geslaagd. En met die insteek ben ik er ook echt ingegaan. Het is namelijk echt niet dat ik de uitgeverij of Ellen app van, joh, hoeveel heb ik er verkocht? Want dat maakt me echt niet uit. Maar ik vind het fantastisch om een berichtje te krijgen van mensen die het hebben gelezen en die mij zeggen van, ik heb zoveel energie hieruit gehaald. En ik zie nu eindelijk dat kanker niet de dood hoeft te zijn.
Mm-hmm.
Ook mensen die nog niet met die ziekte te maken hebben, gelukkig. Maar ik wil mensen gewoon daarmee inspireren.
Mm-hmm.
En hoeveel ik er verkoop, dat maakt niet uit. Maar om bij het verhaal terug te komen. Ik heb Ellen, de uitgeverij, en die me ook echt heeft geholpen met het schrijven, heb ik gevraagd bij wie ik eigenlijk terecht zou kunnen komen als ik mijn eigen boek zou willen schrijven.
Mm-hmm.
Ellen was op dat moment journalist. En die
hoe heet zij met de achternaam?
Ellen den Hollander.
Ellen den Hollander.
Ja, die was journalist. En ik had die vraag gewoon aan haar gesteld van, joh, kan jij mij aan iemand koppelen? En ze zei, geniet jij nog maar van je vakantie en dan kom ik daar later op terug. Dus ik was terug van vakantie en Ellen nam contact met me op. En die legde ik het verhaal uit, dat ik al een paar keer was gevraagd. Dat het voor mij nog niet goed voelde. En dat zij misschien iemand weet waar ik wel een klik mee heb. Want ik was wel altijd overtuigd, als ik dit ooit ga doen, dan wil ik dat wel doen met iemand waar ik een klik mee heb. Want als ik het doe, dan moet het goed.
Ja.
En Ellen die zei, joh, het moet misschien zo zijn, maar ik ga mijn eigen uitgeverij starten.
Oh.
En ik wil heel graag jouw boek uitbrengen. Ellen ken ik al 20 jaar lang, denk ik. Misschien, ik denk nog wel langer. Want Ellen is de tante van mijn beste vriend. Dus zij heeft alles al van de zijlijn gezien en gehoord. En het was zo bizar. De eerste keer hebben we dus met elkaar afgesproken. En dat deden we bij mijn ouders thuis. En mijn moeder die heeft eigenlijk alle kaarten die ik van de mensen heb gehad, heeft zij in een plakboek gedaan.
Mm-hmm.
Dat ik daar soms doorheen kon kijken als ik het even lastig had. En ik sla een boek open en het zijn uit mijn hoofd iets van 5 of 6 grote boeken. En ik pak er gewoon random één en ik doe hem random open. En precies welke we open doen was een kaartje van Ellen. En toen zeiden we, het moet zo zijn. En we gaan er nu volledig voor. En mede omdat ik haar zo goed ken, is het boek zo geworden zoals het is geworden. Waar ik onwijs trots op ben natuurlijk. Maar die credits, die krijgt ze echt van me.
Want het boek heet...
Mannen of Muizen.
Mannen of Muizen. En kan je ook een beetje vertellen wat mannen of muizen, wat dat betekent?
Ja, mijn familie komt uit Amsterdam.
Ja.
Bij ons was het gewoon niet zo piepen, gewoon doorgaan. En op het moment dat ze je dan wel eens wat had, je was gevallen of wat dan ook, dan zei mijn oma van, joh, ben je een man of een muis?
Oh, ja.
Van, niet zo zeuren, je bent een man en als je een muis bent, ga je piepen.
Oh,
en dan was je klein
leuk.
En het eerste wat je natuurlijk had, zei je van, oma, ik ben een man.
Ja, ja.
En daardoor is de titel Mannen of Muizen gekomen.
Oh, wat leuk.
Omdat de opvoeding was gewoon fantastisch in mijn ogen. Hoe mijn ouders en opa's en oma's ons hebben opgevoed. Maar het was wel altijd zo van niet zeiken, maar doorgaan.
Ja, ja.
Ja.
En
daar ben ik ze heel dankbaar voor trouwens. Want daardoor ben je gewoon wat harder geworden. En zat ik ook niet altijd te piepen als ik een chemo kreeg of wat dan ook.
Heb je wel eens gehuild?
Tuurlijk heb je gehuild. Tuurlijk. Iemand die zegt dat hij nooit huilt, dat klopt niet.
En durf je ook te huilen waar anderen bij zijn?
Ja. Ja. Ik denk dat juist heel normaal is. En we kunnen allemaal stoer doen. Maar ik denk op het moment als jij niet af en toe je tranen laat gaan, dat het juist in je blijft. En dan kan het veel grotere consequenties hebben, denk ik.
Ja, denk ik ook. Ja. Maar ja, het is natuurlijk ook wel een beetje, mannen mogen niet huilen. Alhoewel dat tegenwoordig natuurlijk wel anders is.
Ja.
Dat het ook wel heel cool is. Als
maar
je
die mannen trouwens die dat zeggen, die mogen ook wel even een uitje snijden. Kijken of ze dan niet huilen. Ik snap dat we als man zijn allemaal stoer willen doen, maar kom op.
Ja, maar hoezo? Waarom?
Nou, ik hoor dat wel vaker, mannen huilen niet, maar... Je mag toch af en toe huilen, dat is toch niet erg?
Nou ja, zeker als je 3 keer kanker krijgt, lijkt me. En dat je af en toe zo'n dag hebt dat je zoiets hebt van... ik wil niet meer, kan niet meer, ik baal ervan.
Maar vaak bij die gedachten moest ik niet huilen. Dan hield
een beetje
ik altijd,
kwaad?
Ja, ook niet echt, want... Eigenlijk alle energie die ik had, die had ik echt nodig op dat moment.
Mm-hmm.
Dus ik was niet iemand die dan ging huilen. De momenten dat ik eigenlijk aan het huilen was, dan was ik vaak inderdaad wel alleen. Dat moet ik, als ik er nu zo over nadenk. En dat was dan bijvoorbeeld bij douchen. Dan was je aan het douchen en dan was je haar eigenlijk niet eens nat aan het maken, omdat je al bang was dat het gemillimeterde haar eraf viel.
Ja.
Dat waren voor mij altijd echt de momenten dat ik wel verdrietig was. Als je... Ja, je wil al dat het niet op je hoofd komt en dan komen er een paar druppels. En dan voel je die haartjes zo langs je wang gaan. Ja, dat was wel pijnlijk. Dat was echt pijnlijk.
Mm-hmm.
Ik was al best wel ijdel. En dan heb je geen haar meer. Heb je een dikke kop gekregen. Ja. Natuurlijk, het belangrijkste is dat je geneest. Maar dat doet altijd wel wat met je als je in de spiegel kijkt.
Tuurlijk. Hey, als je er niet goed uitziet en je voelt je niet goed, dan is het 2 keer slecht. Als je er beter uitziet en je voelt je van binnen wat minder goed. Maar ja, dan zie je er in ieder geval nog een beetje normaal uit.
Ja.
Nee, dat snap ik heel goed. Dat heb ik ook absoluut gehad toen mijn haar eraf ging. Dat weet ik ook nog wel heel goed hoor. Dat ik, maar ik had krullen en ik heb nog steeds krullen zoals je ziet. Ik was heel bang dat ik stijlhaar zou krijgen. Ja, ik vond altijd het mooiste wat ik had, was dan 1 ding aan mezelf, dat vond ik dan mooi, en dat waren dan mijn krullen. En dat ik dacht, als die maar weer terugkomen, nou, gelukkig zijn ze terug. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit, het gaat helemaal niet om mij.
Tuurlijk wel, je mag er toch trots op zijn.
Ja, zeker. Hey, want je bent niet geen professioneel voetballer geworden. Je kreeg 3 keer kanker. Je bent schrijver geworden.
Ja.
Dat is natuurlijk ook superleuk. Je vertelde net dat je binnenkort ook in de krant... En je bent al... wat was het? Haarlem...
Haarlem en Meerder van het jaar geworden.
Haarlem en Meerder van het jaar. Dus er komen allemaal hele leuke dingen op je pad.
Ja.
Wat doe je tegenwoordig? Waar sta je nu?
Ik werk bij Alente, dat is een kinderopvangorganisatie. En ik ben begonnen bij de BSO.
Mm-hmm, buitenschoolse opvang?
Ja, buitenschoolse opvang. En daar deed ik eigenlijk de sport BSO.
Uiteraard.
Maar nu ben ik mezelf... ik heb mezelf ontwikkeld. Ik heb een opleiding gehad van mijn werk. Pedagogische coach. Dus ik ben nu als pedagogische coach bij Alente. En daar help ik vooral het personeel en natuurlijk ook de kinderen om hun BSO-tijd zo leuk mogelijk te maken.
Wat leuk!
En ik neem daar mezelf ook wel vaak als voorbeeld. Dat ik vind dat de kinderen meer talenten moeten ontwikkelen. En dat ze dus ook met meer talenten in aanraking moeten komen. En ik neem mezelf dan als voorbeeld. Ik ben 28, maar met koken enzovoort... ben ik misschien net zo goed als een kind van 14. Dus ik wil die kinderen al zo vroeg mogelijk dat allemaal meegeven. Want het is allemaal leuk, hè, dat rekenen en zo. Maar later moeten ze ook gewoon goed voor zichzelf kunnen zorgen. Daar hoort wat zelfstandigheid bij. En dat probeer ik in de BSO er echt wel in te brengen. Al
wat leuk.
Kleins af aan. Ja.
Wat leuk. Hey, en nou ja, oké. Okay, dus je werkt weer. Heb jij nog controles?
Ja, ja, zeker. Zeker. Ik moet binnenkort weer. Ik ben meer dan 5 jaar schoon. Dus eigenlijk hoeft het niet. Maar ja, het is gewoon beter als we het wel gewoon controleren.
Ja.
Vanuit het ziekenhuis geven ze ons daar alle ruimte voor.
Mm-hmm.
Dus die zeggen ook zelf van, joh, kom 1 keer in het jaar en dan heb je je controle. En dan doe ik het meteen met de dermatoloog. Want ik heb best wel wat moedervlekken.
Mm-hmm.
Omdat ik veel van mijn moeder hou, zeg ik altijd.
Ja.
Dus die worden dan ook even gecontroleerd. En dan heb ik gewoon mijn jaarlijkse check. En dan kunnen we weer door.
En heb jij ook mensen verloren? En dat bedoel ik niet qua dood, maar qua vriendschappen of...
Ja, zeker. Mm-hmm. Zeker. Er zijn heel veel mensen die... Ik denk dat ze gewoon niet weten hoe ze met de situatie om moeten gaan. Maar je bent mensen verloren, inderdaad. Je hebt mensen, daar heb ik dan bijvoorbeeld mee gevoetbald. De ene week voetbal je met ze en de andere week doen ze alsof ze je niet zien. Ja, dat deed wel heel veel pijn natuurlijk. Aan de andere kant, waarschijnlijk konden ze gewoon niet met de situatie omgaan. En ik hoop ook in zo'n podcast als dit, dat mensen gewoon na gaan denken. Dat ze gewoon maar, al zeg je van, hoe gaat het vandaag met je? Maar blijf die mensen zien, want ze kunnen zich echt eenzaam voelen. En ik heb dat ook echt in mijn boek echt wel beschreven van, joh, ja, doe niet alsof je ze niet ziet. Want dat doet echt heel veel pijn.
Mm-hmm. Dus je kan beter vragen of zeggen van, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik tegen je moet zeggen, maar
precies.
Ga ze vooral niet negeren.
Ja, of geef ze alleen een knuffel.
Mm-hmm.
Dat is voldoende.
Ja, ja. Hey, je hebt ook een vriendin.
Ja, klopt.
Misschien een beetje een... Ja, ik weet eigenlijk niet of ik die vraag moet stellen, maar ik doe het toch maar.
Je mag alles vragen, joh. Behalve mijn pinpas, methode, mag je alles vragen.
Kan jij nog kinderen krijgen?
Nou, die kans is aanwezig. We hebben, of ik heb rietjes laten invriezen voor mijn eerste behandeling. Dus die kans is aanwezig. Maar ik weet niet of dat nu nog zelf zo kan.
Mm-hmm.
Dat moeten we nog eens uitzoeken. Dat
TZT,
weet ik niet.
Als je daar aan toe bent.
Ja, dan... nee, zeker. Ja, dan moet ik dat nog eens uitzoeken.
Ja, wat een dingen loop je dan tegenaan. Hè? Voor andere mensen die fluiten door het leven. Dat niemand gaat fluiten door het leven. Maar zeker niet zo'n pittig traject als jij hebt gehad. Je hoort dan ook wel eens van, ja, we wachten nog even met kinderen.
Ja.
Want het komt nu niet zo goed uit. Het zijn allemaal hele rare dingen, kan ik me voorstellen, voor jou.
Ja, nou weet je, die mensen hebben niet de situatie meegemaakt die ik heb meegemaakt.
Mm-hmm.
Dus ik trek me dat eigenlijk niet zo aan. Dat moeten die mensen lekker zelf weten. Dat doet me eigenlijk nooit zoveel.
Nee, dat is wel heel mooi.
Ja, en ook, je hoort zo heel veel kinderen altijd schelden, hè, met kanker. En dat doet me eigenlijk ook niet meer zoveel. Ik denk, die mensen weten niet wat ze zeggen. Vroeger heb ik het ook wel eens gezegd, maar dan was het echt om stoer te doen. Hè? Dus ja, ik heb wel eens wat van gezegd van jongens, en dan neem ik mezelf als voorbeeld. Maar het doet me niet zoveel meer. Die mensen weten gewoon niet wat ze zeggen. Dus
dat is ook zo.
Je wil eigenlijk dat het echt verboden wordt, hè? Want het is natuurlijk niet fijn om te horen. Maar ik weet echt, 9 van de 10 gevallen, die weten niet wat hij zegt.
Nee, zeker ook op de voetbaltribunes.
Ja,
in sommige
zeker.
Vakken.
Ja, ik heb ook wel eens bij voetbalclubs een presentatie gehouden. Dat je zag allemaal foto's dat ik dan in Engeland voetbalde. Foto's dat ik bij SV Hoofddorp aan het voetballen was. En dan opeens een foto dat ik ziek ben.
Mm.
En ik heb wel eens van die trainers gehoord dat ze het daarna nooit meer hebben gezegd. Maar waren ze echt wel onder de indruk. Maar nogmaals, je moet ze met hun neus op de feiten drukken, want dan pas doen ze het niet.
Ja, ja. Hey, tot slot. Wat is jouw grootste droom?
Mijn grootste droom, dat is dat ik mede, dat wij met onze foundation kanker ooit de wereld uit kunnen bannen. Maar je moet ook realistisch zijn, want dat gaat niet 1, 2, 3... En die tijd dat we dus nu nog leven, ik hoop natuurlijk 100 jaar te worden, maar ik wil gewoon me zo goed mogelijk inzetten voor de mensen die de strijd moeten aangaan met deze verschrikkelijke rotziekte. En dat we hun zo goed mogelijk kunnen faciliteren daarin. Dus mooie kamers kunnen geven, dat ze een huiskamergevoel hebben in plaats van een ziekenhuisgevoel. En dat ze zich gewoon zo goed mogelijk kunnen voelen, ondanks ja, de situatie waarin ze zitten.
En wat is de pagina waar mensen, als mensen nu dit horen en dat ze denken, ik wil eigenlijk ook een bijdrage doen, ik wil ook doneren. Waar moeten ze dan naartoe?
Dat is www.jojofoundation.nl en daar kunnen ze een bijdrage leveren.
Dat gaat vast gebeuren, dankjewel.
Alsjeblieft.
Heb jij nog tips of suggesties over onderwerpen of gasten? Laat het me weten via de mail. evelienvandewerf@gmail.com met dubbel F trouwens. En als je denkt, wie is dat mens achter die microfoon en wat doet ze allemaal? Neem dan eens een kijkje op mijn website www.evelienvandewerf.info. Trouwens, in het tekstblok onder deze podcast vind je altijd alle informatie over de onderwerpen terug. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Over Koetjes en Kanker. Won't you let me be your lifeline? Carry you with me through the darkest